Maar ik een beetje kleiner, of Peter. Goedemiddag iedereen. Ik zou eerst graag de prediking opdragen in gebed. Ja, Heer Jezus, dank u Heer dat we hier terug mogen zijn deze voormiddag, Heer. Om u te loven en te prijzen, Heer, en om te herdenken aan wat u allemaal voor ons gedaan heeft, Heer. Heere God, machtige Koning, Heer. Heere, dank u dat u ons allen bij naam kent, Heere, en dat wij telkenmale tot u mogen komen, Heere, als we vragen hebben, Heer. Heere God, wilt u deze dienst ook leiden, Heer, en wilt u ook de prediking leiden, Heer. Dat het niet mijn woorden mogen zijn, Heere, die ik spreek, maar dat het uw woorden mogen zijn, Heere. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. Goedemorgen iedereen. De PowerPoint is een beetje klein. We moeten nog kijken voor de afstellingen van de beamer oké te maken. Maar we gaan even lezen uit Lucas 2. Een heel gekend deeltje. Lucas 2, vers 40 tot 52. Het is het stukje dat we allemaal kennen eigenlijk. Het stukje van Jezus die in de tempel is. Dus het kind groeide op en werd krachtig. En het werd vervuld met wijsheid. En de genade Gods was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het paasfeest. En toen hij 12 jaar was geworden en zij, zoals dat bij het feest gebruikelijk was, optrokken en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter. En zijn ouders bemerkten het niet. Daar zij vermoeden dat hij het bij het reisgezelschap was, gingen zij één dag reis ver en zochten hem onder de verwanten en bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, waar hij zat te midden der leraren, terwijl hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. Allen nu die hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld, en zijn moeder zeide tot hem, Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart. En hij zeide tot hen, Waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Tot zover de schriftlezing. Goed, toen ik een tijdje terug mijn foto's van Zuid-Afrika bekeken. Je weet, ik ben daar heel kort geweest voor een project. Ik ga even een fotootje tonen. Het is heel klein. Waarschijnlijk zie je het niet zo supergoed. Maar dat zijn de woningen daar. Hè. Dat is een foto genomen toen we voorbij een kleine township reden. Van de grotere townships heb ik geen foto's, omdat het eigenlijk te gevaarlijk was om daar foto's te nemen. Die woningen, je kan dat geen woningen noemen, hè. Je kan dat met moeite tuinhuizen noemen. Onze tuinhuizen zijn veel mooier dan hun huisjes. En, nu lukt het wel. Ja, als je dat daar doorrijdt en als je dat ziet, dan denk je eigenlijk heel sterk na, hoe moet je hieraan beginnen om die streek, om die regio terug beter te brengen. Als je ziet wat er daar allemaal gebeurt ook. De mensen, de criminaliteit, prostitutie. Van alles vind je daar dat niet oké is. En Dan zeg je van ja, kijk, die regio die heeft ook nood aan onderwijs. En daarvoor waren we ook daar. Hè. Dus hier zien we een foto, het is heel klein terug, maar dat zijn de verschillende zaken waar men aan werkt daar in de regio. Dus hoop, ja, de kinderen hebben hoop nodig. Hè. Er is ook heel veel druggebruik. Ook heel veel school dropouts, dus kinderen die aan 12, 13 jaar de school verlaten. En meestal zijn dat meisjes die spijtig genoeg als ze 13, 14 jaar zijn, zwanger raken en niet meer terug in school raken. Bendevorming, ja, education, dus vorming, ongeletterdheid, daar zijn allemaal zaken die ervoor zorgen eigenlijk dat ja, het leven daar niet zo makkelijk is. Dus onderwijs is wel heel belangrijk. Ik heb daar eigenlijk, daar heb ik dat leren inzien. Hey, morgen begint de school terug. Ik geef ook les. Maar hier staan we daar niet zo bij stil, vind ik persoonlijk, dat onderwijs zo belangrijk is voor een regio, voor een land. Hey, en ik spreek hier niet alleen over algemeen onderwijs. Ik spreek ook over onderwijs, het woord van God. Als ik gisteren beelden bekeek van een jongeling die in Brugge heel zwaar wordt geschopt, de reden onbekend. Die jongen wordt daar in elkaar geschopt, dan zeg je ja, ook hier is heel veel onderwijs nodig. Jezus is hier nodig, God is hier nodig in die regio. We kunnen niet ontkennen dat dergelijke zaken alleen maar toenemen hier in ons land. En ja, toen dacht ik eigenlijk aan het beeld van Jezus in de tempel. Vandaar dat ik ook dat stukje genomen heb. Ik vond dat zo speciaal dat Jezus, Gods zoon, naar de tempel gaat. Ja, en de woorden leest, de wet leert. Ja, en leert. En je ziet ook dat hij toeneemt in wijsheid. Zowel bij God, in hem toe in wijsheid en groot bij God als bij de mensen. En ik denk dat we mogen stellen dat we die wijsheid nodig hebben. Nu, als je goed kijkt naar de kernopdrachten van Jezus, dan zie je dat hij, als je zijn leven bekijkt, dat hij bezig is, heel vaak, ik heb er hier nu drie uitgenomen, drie die mij onmiddellijk te binnen vielen, maar dan zie je dat Jezus bezig is met genezen, heel vaak, met bidden, met gebed, en ook met onderwijs en het woord Gods te verkondigen. Ja, en toen stelde ik mij de vraag eigenlijk, waarom is dat nu zo belangrijk? Je ziet toch dat onderwijs ook voor de Heer heel belangrijk is. Hij ziet ook in de Bijbel, hij trekt rond in geheel Galilea. En hij gaat naar de synagogen en hij leert het volk de woorden Gods te kennen. En dat is niet zomaar dat hij dat doet, hè. Ze geeft een heel bepaald doel natuurlijk. Als de PowerPoint mailt. Hey, waarom besteedde Jezus zoveel aandacht aan onderwijs? Nu, ik heb daar even over nagedacht. Er zijn verschillende zaken natuurlijk. Maar één puntje dat ik terugvond was ten eerste om hem en God te leren kennen. He, dus Jezus, die heeft onderwijs in hoofdzaak om hem en God te leren kennen. De eerste punten gaan misschien wat theoretisch lijken, maar straks wordt het wel allemaal duidelijk. Straks wordt het praktisch. Maar we gaan beginnen om God te leren kennen. De kennis van God heeft ook eeuwigheidswaarde. Als we het hoge priesterlijke gebed bekijken, dan zegt Jezus, ja kijk, Jezus wist dat hij lijden moest. Hij wist dat hij aan het kruis zou gaan om te sterven voor ons, voor onze zonden. En daar zegt hij van, ja kijk, Vader, het moment is gekomen om uw zoon te verheerlijken. Op een bepaald moment zegt Jezus, kijk, dit is nu het eeuwige leven. Dat zij u kennen, dus terug het. Die kennis komt daar terug in voor. Het eeuwige leven is dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die hij gezonden hebt. En als je kijkt doorheen de geschiedenis, dan zie je dat de Vader, dat God daar ook mensen voor gebruikt. om het woord te verspreiden onder het volk, om het woord kenbaar te maken aan u en ik. Jesaja zegt dat ook, ja, maar zegt hij, ik heb een tong gekregen van de Heere. De Heere God heeft mij die tong gegeven om onderwijs te brengen onder het volk, om te weten hoe ik moet spreken tegen de mensen. En dat zien we ook in de gemeente. We zagen dat vroeger al, in de tijd in het Oude Testament. We zien dat de tijden van Jezus, maar ook nu zien we dat. Dat hij aan de gemeente apostelen heeft en profeten, evangelisten als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten, tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, de volheid van Christus. Paulus, we weten allemaal dat Paulus was iemand was die heel dicht bij de Heer leefde. Die een uitzonderlijke blik had op wie God was, op wie God de Vader was. En Paulus zegt het met heel sterke woorden, met heel sterke bewoordingen. Zegt hij eigenlijk alles dat niks te maken heeft met de kennis van de Heere God, dat acht ik schade. Paulus verlangde daarnaar om die kennis van de Heere God tot zich te nemen en om hem te verdiepen in het woord, om bezig te zijn met God, iedere dag opnieuw. En zegt hij al de rest, dat doet er niet toe. Dat is van geen belang. Het belangrijkste is, zegt hij, dat ik God ken. Een tweede iets is, dat ik dacht van, ja, waarom besteedt God zoveel aandacht aan onderwijs? Wel, het is gewoon zijn wil, zijn opdracht. En ik had de hele tijd getwijfeld om deze prediking te houden. Als u aan het voorbereiden bent aan op een prediking, dan denk je van, ja, wat breng ik? Hè? Vorige keer had ik mijn zak met klimmateriaal mee. De mensen vroegen al, ja, breng je dat terug mee? Ik zei, nee, ik ga vandaag geen klimmateriaal mee hebben. En ik was daarmee bezig, wat ga ik brengen vandaag? En een paar weken geleden gaf Ides en ook Sjaak iets door in de bed stond. Die mij eigenlijk bevestigden, en ook Rutger vorige week, om het woord die ik vandaag breng, te brengen. En vorige week, Gilbert, was jij hier vorige week? Jij was aanwezig. Het zendingsbevel, Gilbert, ken jij dat? Ja. Ik ga het projecteren. Sorry, niet te veel. Gaat dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen, en doopt hen in de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geesten. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En daaraan zie je dat dat zo belangrijk is voor Jezus terug. Van kijk, ga heen, maak de volken tot mijn discipelen, en ook leer hen te onderhouden. Leer hen te zeggen, of leer hen te doen wat ik hen bevolen heb. En dat zie je ook aan de discipelen. Dus de discipelen op dat moment dat Jezus dat zegt, dan gaan ze heen. En dan zie je na verloop van tijd dat de eerste gemeenten ontstaan ook. Dus ze gaan uit, de discipelen, en ze verspreiden het woord, ze brengen het woord. Er komen heel veel mensen tot bekering. De eerste kerken worden gevormd. Het begin van onze gemeente, van Gods wereldwijde gemeente. En dan zie je bij het ontstaan van de eerste gemeenten, we hebben dat ook al een keer behandeld in een zorgkring, dan zie je bij handelingen wat dat er daar allemaal gebeurt, wat het eigenlijk heel belangrijk is. En zij bleven volharden bij het onderwijs, de apostelen. Dus ze kwamen samen bij elkaar en ze bestudeerden het woord. Een tweede iets, ze kwamen dus samen, de gemeenschap. Het breken van het brood, dat hebben we zo net gedaan. Misschien staan we er ook al niet meer bij stil. Of ja, toch wel. Maar hoe fantastisch is dat? Dat dat al 2000 jaar, laat maar zeggen, wekelijks, zal ik maar zeggen, ook gedaan wordt, overal ter wereld, bij verschillende christenen. Dat is toch wel heel speciaal als je daar bij stilstaat. En terug is het om hem groot te maken dat we dat doen. En de gebeden. Nog een belangrijke kerntaak, sorry, van een gemeente. Samenkomen en bidden. Een derde grote iets, en dan komt het al wat praktischer. Waarom is het zo belangrijk dat we Gods woord ook kennen? Ik heb daarbij gezet om de Satan te weerstaan of te herkennen. Nu, de Satan, dat klinkt misschien ouderwets voor sommigen. Geef het dan een moderne naam, maar het gaat wel om de Satan. En in Spreuken was ik ook bepaald bij die vers: het onrecht van de wijze is een bron des levens, om de strekken des doods te ontwijken. Nou, dat klinkt misschien vreemd, of ik weet niet hoe dat op u overkomt, maar het is wel degelijk zo. En toen dacht ik terug, toen dat Ides de bedstond had, behandelden we de verzoeking in de woestijn. En misschien moeten we dan een keer lezen samen. Matteüs 4, vers 1 tot 11. Ik ga beginnen aan vers 3. Ik denk dat het woord bij de meesten bekend is, toch? Dus we kennen allemaal het verhaal. Hè? Dus Jezus wordt door de geest naar de woestijn geleid en hij vast daar 40 dagen en nachten. En op een bepaald moment komt de Satan, de verzoeker, bij Jezus. En hij zegt tot Jezus: indien hij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide: er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods gaat. En Jezus, hij verwijst daarmee naar de schrift, naar Deuteronomium. Hij zegt van: nee, Satan, hij niet, vriend, dat klopt niet wat jij zegt. Dat klopt niet. Maar de duivel gaat verder. Hij zegt van: ja, kijk, hij nam hem mee, hij nam Jezus mee naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels en hij zeide tot Jezus: kijk, zegt hij, indien hij Gods zoon zijt, werp uzelf dan naar beneden. En nu komt het toch wel heel speciaal, vind ik. Daar gaat de duivel zelf Gods woord gebruiken. Heel speciaal. Dus de duivel gebruikt daar Gods woord, hij gebruikt daar een psalm, 91. Vers 11 tot 12. Hij zegt, de duivel zegt daar: kijk, er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij de opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, omdat gij uw voeten niet aan een steen stoot. Maar Jezus zegt van: hela kerel, hij zijn niet volledig. Hè? Zegt hij, er staat ook geschreven, hij zal de Heere, uw God, niet verzoeken. Waarmee dat hij terug repliceert en antwoordt met een vers uit Deuteronomium. Nu zou je zeggen, ja, dat is allemaal vrij theoretisch. Misschien, of dat is een ver van mijn bedshow. Ja, maar als je goed kijkt, dan zijn er ook nu nog mensen die het woord van God misbruiken. Om zichzelf te verrijken. Of wat de reden dan ook mogen zijn. Of om eer, om macht te verkrijgen. Denk maar aan bepaalde sectes. Misschien zijn er leraren die dit gebruiken om financieel belang. Ik denk als we het woord goed kennen, dat we kunnen onderscheiden. Rutger had het er vorige week ook nog over Amerikaanse predikers, die verkondigen en die intussen maar goed de zakken vullen. En dat klopt niet met het woord van Jezus, zeker niet. En daarvoor is het toch belangrijk dat we het woord kennen, maar ook voor ons eigen leven. Zeg niet dat we nooit allemaal een keer een aanval krijgen. Ik zal het maar van de duivel noemen. Soms worden wij ook wij verzocht. En dat kan op allerhande manier zijn. En ik denk dat we dat allemaal wel hebben. En dan is het goed dat we kunnen zeggen van, ja maar, hij niet, vriend. Ik volg wat dat Jezus mij opdraagt. Ga weg, Satan. Daar komen we tot dan het praktische van dit geheel. Uiteindelijk als we het woord van God kennen, dan denk ik dat wij toch moeten veranderen. Wij kunnen niet blijven zoals dat we zijn. Als wij echt God de Vader leren kennen, dan zullen wij veranderen. En mensen gaan dat ook opmerken. Ze gaan zeggen, ja maar, jij bent dezelfde niet meer van vroeger. En dat moet ook zo zijn. In ons dagelijks leven mogen wij het woord gebruiken. Want dat vond ik ook nog belangrijk. Het is niet omdat je de kennis hebt. Je kan enorm veel kennis hebben van het woord en daar niks mee doen. Je hart gesloten houden. Dat is ook niet goed. Ik denk dan aan de fariseers. En we kennen ook allemaal dat stukje. Er zit daar een melaatse. En de fariseers zeggen, ja, het is Sabbat. En ze zitten met argusogen te kijken. Gaat Jezus nu echt die man genezen? Allee, het is Sabbat. Gaat hij dat nu echt doen? Jezus kende ook de wet. Hè? Jezus heeft ook heel duidelijk gezegd dat hij niet gekomen was om aan de wet te raken. Zegt hij, de wet blijft de wet. Maar, zegt hij, we kunnen lezen hoe dat Jezus zich hier voelde. Hij was zeer bedroefd over de verharding van hun hart. Nochtans, dat waren mannen die de wet heel goed kenden. Dus vandaar dat we, ondanks het feit dat we de wet kennen, toch ons hart mogen openhouden voor het woord van Jezus en het praktische mogen doen. Iedere dag, we kennen allemaal deze spreuk, what would Jesus do? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Als we in situaties komen, ja, we kennen ze allemaal, hè, in school, op het werk, dat mensen lachen met ons, of weet ik veel, of we zijn een keer op ons tenen getrapt. Ja, ik ook soms, hè. Ik heb ook lange tenen soms. Dat je zegt van, ja kijk, ja, hoe ga je hier nu op reageren? What would Jesus do? En ik denk als we dat doen, als we op deze manier denken, telkenmale, what would Jesus do? Dat onze maatschappij gewoon helemaal anders gaat worden. Ik las onlangs een artikeltje van Christine Hemrechts. Misschien kent u deze mevrouw. Ze is geen christen. Maar ze was naar Ethiopië geweest. En ik las dat artikel en daar stond in. Het was duidelijk om te zien, zegt ze, waar we in een streek kwamen waar christenen waren. Terwijl dat we in andere regio's kwamen waar moslims waren. Ik wil hier geen haat zaaien ten opzichte van onze moslimbroeders. Allee, broeders, het zijn de moslims. Maar, ik vond dat zo opmerkelijk. Iemand die geen christen is en die op reis gaat en die zegt van, kijk, ik kwam daar in een regio vol met christenen en het was opmerkelijk om te zien hoe spontaan wij daar ontvangen werden. Hoe aangenaam dat daar was. Terwijl dat ze naar andere regio's gaan die niet christen gerelateerd zijn. En dat ze zeggen van, ja, dat was toch een heel ander gevoel. En ik denk inderdaad, als wij echt Gods woord leren, Gods woord kennen en vooral toepassen, dat dat een uitwerking moet hebben in onze maatschappij. En ik hoor Peter nog vertellen dat hij naar Zuid-Korea was gegaan. En dat Peter ook zei van, ja kijk, in dat land, daar zie je gewoon dat daar zoveel christenen zijn. De mensen zijn gewoon anders. En uiteindelijk denk ik dat dat het doel is van Jezus. Hoe komt het dat ik zo lauw ben en het me laten onderwijzen? Ik heb het in de ik-vorm gezet. Maar misschien is het ook wel voor u van toepassing. Hoe komt het dat ik me soms zo low ben in het me laten onderwijzen? Weet je, onlangs moest ik een CT-scan ondergaan en wat je daar ziet bij zo'n scan, je ziet daar alles op. Je ziet ook alle goede dingen in je lichaam, maar je ziet ook alle slechte dingen in je lichaam. Ik denk dat de Bijbel eigenlijk een perfecte scanner is van onze hart en ons denken. Als we lezen in de Bijbel, en als je dat rustig leest en daar goed over nadenkt, dan zie je wat er fout zit in je leven. Allee, ik heb dat toch. Ik hoop dat jullie dat ook hebben. En ik hoop dat jullie allemaal kunnen zeggen van ja, ik heb ook nog werkpunten. Er was één iemand die dat niet kon zijn en dat was de Heer, maar hij was zonder zonde. Al de rest niet. Dus ik denk dat we, als we de Bijbel lezen, ja, dan worden we geconfronteerd met onze zonden, met ons niet volmaakt zijn zoals dat de Heer ons wil. Willen we dat wel? Het is makkelijk om die Bijbel aan de kant te leggen. We kunnen twee dingen doen. We kunnen de Bijbel sluiten en aan de kant leggen. Ja, dat weten we niet dat we zondig zijn. Dat is makkelijk. Ik leg dat weg. Problemen opgelost. Of je kan de Bijbel lezen en zeggen van oei, er is nog veel werk aan mij. Heel moeilijk. Ik heb vandaag, we kennen allemaal dat teken. Ik ga even iets drinken. Jullie kennen dat allemaal, hè? Like, het like-teken van op Facebook en weet ik veel en Twitter. We leven in een maatschappij waar het ik heel sterk centraal staat. Ik zit ook op Twitter. We moeten op het werk ook, je moet je kunnen verkopen, hè? Je moet er goed uitzien. Facebook profiel, mooie foto, hè, liefst. Je gaat er geen opzetten dat je zit te winnen, hè? Ah ja, moet leuk zijn, mooi. Ook best als je op reis geweest bent, met een mooi filmpje van wat je allemaal gedaan hebt. Hè. We zijn zo ek gebonden. We zijn niet gewoon om onszelf te verloochenen. Dat is heel vreemd voor ons, zeker in dat van vandaag, om anderen te helpen en onze eigen ek aan de kant te zetten. En ik denk dat dat ook een heel groot probleem is, waarom dat ek soms zo low ben voor onderwijs. Ja, het is Bijbelstudie. Ja. Ik zou wel eerst nog een keer gaan klimmen, nee, vanavond. Het is Zorgkring. Het is juist een mooie serie op tv. ETS. Ja. Ik zou nog iets moeten doen. Die ik is een heel groot probleem. Nu, als die ik een heel groot probleem is, dan moet je denken aan de Heere Jezus. Vooraleer dat hij naar het kruis ging. En daar zei Jezus, ja, niet ik, gelijk ik wil, zegt hij. Maar zoals u wil. En ik denk dat wij dat ook mogen zeggen als we nog een keer naar een Bijbel, als we naar een bedstand moeten en we zien het niet zitten. Ik wil dat nog een keer doen. Nee, Heer, niet gelijk ik wil, maar gelijk u wil. Ja, ga maar. En ik denk dat we mogen zeggen dat onze gemeente toch enkele goede leiders heeft, oudsten, die het woord brengen zoals het is. Ook de mensen van de ETS-cursus. Dus ik kan alleen maar jullie aanmoedigen om daar naartoe te gaan. En dit in gedachten te houden. Niet zoals ik wil, maar gelijk hij wilt. Ik zou hier wel afsluiten met gebed. Ja, Heer Jezus, dank u, Heer, voor uw woord, Heer. Heere God, dank u dat u ja, uw plan met ons en met de wereld kenbaar gemaakt heeft doorheen uw woord. En dank u dat wij daar, ja, hier in België vrij kunnen over spreken ook. En Heer, vergeef ons dat we zwak zijn als we dat niet doen. Heere God, we hebben hier alle mogelijkheden in België. Wilt u ons helpen, Heer, om, ja, om ons te verdiepen in uw woord? En Heere, dan zal ook de theorie een praktische uitwerking hebben in ons leven en in levens van andere mensen, Heer. Heere, wilt u ons daarbij helpen, iedere dag opnieuw? Dat vraag ik in Jezus' heilige naam. Amen.